Ik wil met jullie nadenken over het verbond. Zijn er mensen die ondertussen, ik had het in de BDM geschreven, blik op zondag. Je zou Johannes 13 tot 17 kunnen lezen. Heeft iemand dat gedaan? Niet? Nou, kun je altijd nog doen. Ik kan namelijk niet anders lezen wat ik vanochtend zou willen lezen. Maar ik heb gemerkt dat wij als Westerlingen niet zo goed weten wat een verbond inhoudt. Wat is een verbond eigenlijk? We kennen wel een verbond, een internationaal verbond of het huwelijksverbond, maar dat wordt ook steeds meer toch wel contractvorm. Maar ik heb zelf ontdekt dat het maakt uit hoe je de Bijbel leest en het maakt uit hoe je met God omgaat als je wel of niet weet wat een verbond inhoudt. Het Hebreeuwse woord dat in het grondtekst wordt gebruikt voor het verbond is berit. En het houdt een bindende overeenkomst in tussen twee partijen. En om een beter beeld te krijgen wat een verbond eigenlijk inhoudt, kunnen we een heel aantal jaar teruggaan, zo'n 1500 jaar voor Christus. Toen waren de Hethieten een machtig volk. Hethieten waren de nakomelingen van Noach, onder andere. En daar zijn nog heel veel verbonden van bewaard gebleven. En een verbond is eigenlijk een soort van deal wat een machtige koning aanbiedt aan een mindere. Vaak zie je dat, vaak een machtige aan een mindere. Dat had je natuurlijk, zeker in die tijd daar, een machtige koning en een aantal kleinere volken. En een bood, zo'n machtige koning bood iets aan, bijvoorbeeld bescherming of ik sta voor je in of nou noem het maar. Dat kon van alles zijn. Ik moet niet vergeten mijn PowerPoint te gebruiken. Een aantal elementen die je terug kunt vinden in die verbonden zijn de introductie. Het begint met dat de aanbieder, die machtige koning, die vertelt wie die is. Vervolgens vertelt hij wat de geschiedenis is tussen hem en dat volk met wie hij een verbond aangaat. En dan, niet onbelangrijk, worden bepalingen genoemd. Waar moet aan voldaan worden? Wat zijn de verwachtingen, de verplichtingen? Dan wordt beschreven hoe dit verbond bekendgemaakt moet gaan worden. Bijvoorbeeld moet het in de tempel gelegd worden. Moet het zoveel keer voorgelezen worden aan het volk, zodat ze het kunnen herinneren. Er volgt een lijst met getuigen die moet toezien op het uitvoeren van het verbond. En dat waren eigenlijk in die tijd altijd goden die erbij gehaald werden. Een hele rij vloeken en zegeningen. Die volgen wanneer je er wel of niet aan houdt. En tot slot was daar een soort van eetceremonie. Een ritueel, vaak een offerritueel, waarmee het verbond werkelijk bekrachtigd werd. Waarmee het van gang ging als het ware. En we zien tussen Israël, Israël heeft een aantal verbonden, die kunnen we terugvinden in de Bijbel. En de verbonden die we konden vinden in de geschiedenis zitten een aantal verschillen. Maar ook een aantal overeenkomsten. Een verschil is, er worden geen goden bijgehaald. Een ander verschil is dat wanneer er bij een heidens verbond, tussen heidense volken, wanneer daar overtreding plaatsvond, dan volgde er totale vernietiging. Maar bij Israël zie je dat er veel meer in proportie een consequentie volgt. Bij de verbonden van Israël zie je dat eerst zegeningen genoemd worden en dan pas de vloeken. Dat is een andere perceptie. En we zien dat God zelf een partij is. God zelf is de partij die het aanbiedt. En dat is een groot verschil met de heidense verbonden. Nou, er zijn er drie typen verbonden. Je hebt een onvoorwaardelijk verbond. Dat is zo'n machtige koning, zo'n meerdere, zo'n sterke, met een mindere. En die zegt, sowieso geef ik wat ik aanbied. Er kunnen wel wat bepalingen zijn, maar in principe geeft sowieso die machtige koning wat hij aanbiedt. Er is ook een voorwaardelijk verbond. Dan zegt die machtige koning, ik geef het je wel, maar dan wil ik wel dat jij daaraan voldoet. Dat is voorwaardelijk. En je hebt twee gelijke partijen, een gelijkelijk verbond. Bijvoorbeeld wederzijdse vriendschap, broederschap. Dat kan ook een vorm zijn. En wat je ziet, is God gebruikt in de Bijbel vaak termen die de mensen al kenden. Een voorbeeld daarvan is in het Nieuwe Testament als Jezus het woord apostel gebruikt. Apostel is eigenlijk een Romeins of een Griekse term. Dat was het Romeinse Rijk, die breidde zich maar uit. En als er dan ergens een nieuw gebied ontgonnen was, dan zei de Romeinse keizer, ik stuur jou een apostel, naar dat nieuwe gebied, zodat jij daar gaat maken hoe het ook bij ons in Rome is. Nou, die term gebruikte Jezus zodat de discipelen begrepen wat er bedoeld werd. Maar dat is in het geval van het verbond ook. God gebruikt een vorm die al bekend was, zodat Israël begreep waar het over ging. Welke verbonden zijn er? Want een verbond is niet een vrijblijvende relatie, maar het is een kader waarbinnen een relatie vorm krijgt. Eerst was daar het verbond van Noach. Dat was een onvoorwaardelijk verbond. En aan Noach belooft God, ik zal trouw zijn voor altijd en ik zal nooit meer een zondvloed geven. Dan volgt het verbond met Abraham, waarin zegt God tegen Abraham, ik geef je ook een land van de Eufraat tot de Nijl. Zo'n onvoorwaardelijk verbond. Dan volgt het verbond met Mozes. Dat is een voorwaardelijk verbond. Want daarin zegt God, ik wil dat jullie instemmen met wat we hier afspreken. Ik wil dat jullie kiezen voor mij om te doen wat ik van je vraag. Dus dan was een voorwaardelijk verbond. En dan volgt het verbond met David, waarbij God met David afspreekt, ik zal jou een eeuwig erfgenaam geven. Er zal voor altijd iemand op je troon zitten en wij weten dat is Jezus. En dat is dan Jezus, die biedt het nieuwe verbond aan. Een onvoorwaardelijk verbond. Met Israël sloot God het verbond waaraan ook later heidenen mogen deelnemen. En Johannes zegt Jezus, nog andere schapen heb ik van een andere stal. Maar het zal één kunnen zijn met één herder. Geldt het dan nog steeds? Nou, onze Bijbel hanteert de termen testament. Oude testament, nieuwe testament. Maar dat is niet helemaal wat het weerspiegelt eigenlijk. Want testament is een Griekse term. Het is een juridisch document, een eenzijdig document, waarin een aantal rechten worden beschreven. En het vervalt wanneer er een nieuw testament komt. Maar verbond is een voortdurende relatie met wederzijdse verwachtingen. Het woord van verbond in het Nieuwe Testament is ook wel diatheke. Het heeft de vertalers op het testamentdenken gezet. Dat verschilt dus met verbondsdenken. Want door het testamentdenken is de gedachte ontstaan dat eerst waren er verbonden met Israël. Nou, en nu is er het nieuwe verbond en nu is dit van kracht. Je kunt je voorstellen dat dat vervangingsleer in de hand heeft gewerkt. Want dan zeggen we immers, oké, de verbonden met Israël, nou dat is niet helemaal goed gegaan. Israël heeft niet handig gekozen, maar nu is de kerk het volk van God. Dat is vervangingsleer, maar dat is niet Bijbels. Terwijl het een heel breed gedragen gedachte is. Joods denken zegt er is een verbond. En als er een volgend verbond komt, blijft het eerste wel bestaan. En is het zelfs een bekrachtiging ervan en soms zelfs een uitbreiding. Zo zie je dat aan Noach belooft God eeuwige trouw en geen zondvloed meer. Daarbovenop zegt hij tegen Abraham, ik geef je ook een land. Daarbovenop zegt hij, en ik geef je ook nog een erfgenaam. En dan komt Jezus. En die biedt het nieuwe verbond aan. En we kunnen dat al terugvinden, de aankondiging daarvan, in het Oude Testament. In Jeremia bijvoorbeeld. Voorzeker, zegt Jeremia daar, of zegt God daar. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Zo spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal ze tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij alle kennen. Vanaf een kleinste tot een grootste toe. Zo spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Amen. Het is een verbond met Israël, een versteviging van de eerdere verbonden, want hier staat dat zij een intieme relatie met hem zullen hebben. Want het woord yada is het woord kennen, dus kun je vertalen met yada, dat is het grondwoord. En yada wordt ook gebruikt als er gesproken wordt dat Adam en Eva met elkaar naar bed gaan. Dat is heel intiem kennen. En dat is de belofte van het nieuwe verbond. Maar het is ook een uitbreiding, want het geldt niet alleen voor Israël, het geldt ook voor de heidenen. In Galaten zegt Paulus dat in Jezus Christus alle volken delen zullen in de zegen van Abraham. En in Romeinen zegt hij dat het duidelijk is dat God Israël niet verstoten heeft. Hij vertelt dat Israël als takken van de olijfboom afgehouden worden, maar ook weer geënt zullen worden. En dat wij, als niet-originele takken, ook geënt zullen worden op diezelfde olijfboom. En dat betekent dus dat Israël nog steeds ook Gods volk is. Hij laat Israël niet los. Dat verbond staat nog, is nog steeds van kracht. En dat kun je ook nog horen in de getuigenissen die we nu nog steeds terug kunnen vinden. Jullie kennen misschien wel een christelijke stichting Yad Lami. Zij bieden steun en begeleiding aan kwetsbare groepen in Israël. En ik heb een nieuwsbrief gelezen van 9 november 2023. Een maand na de aanslag van Hamas. Ik moet hem even iets dichterbij halen, want ik heb hele kleine lettertjes. Dit staat in de nieuwsbrief van 9 november 2023. In de religieuze kibbutz Sa'at ondersteunen we al jaren het meisjeshuis en de school met onder andere paardentherapie die door Gagai gegeven wordt. Ik weet niet wie Gagai is, maar die zal daar werken. Toen Hamas op 7 oktober het zuiden binnenviel, werd ook Sa'at door terroristen aangevallen. Gagai was een van de security mensen die de kibbutz heeft verdedigd. En tijdens een interview voor de Israëlische media deelde hij een bijzonder getuigenis. Bij de gesloten poort van Sa'at waren ze in een hevig vuurgevecht met Hamas-strijders, vertelt hij. En de situatie was haast onhoudbaar en ze wisten niet hoe lang ze nog vol konden houden om de terroristen buiten de kibbutz te houden. En terwijl de inwoners in hun schuilkuils baden om Gods bescherming voor het leger, kwam er plotseling een tank van het leger. Deze verdediging was zo krachtig dat de terroristen ervan doorgingen, richting Sederot. En Gagai vertelde dat ze geprobeerd hebben te achterhalen van welke legerunit die tank was. Want wie had hun gered? Tot op de dag van vandaag is het niet bekend waar de tank vandaan kwam. En van de inwoners van Sa'at die op die dag thuis waren, is niemand gewond geraakt, niemand gedood en niemand gekidnapt. Een groot wonder. Er is een ander verhaal uit de oorlog van 1973, waarin Israël ook een oorlog was. Daar vertelt een Israëlische commandant die was bezig met zijn troepen terug te trekken uit de confrontatie met Syrië, van het Syrisch leger. Maar ze realiseerden zich dat ze in een mijnenveld stonden en dat was echt onbegonnen werk. Er was een wonder van nodig dat ze veilig aan zouden komen. Ze begonnen over de grond te kruipen met een bajonet het vuil weg te vegen. En dan doet een soldaat een gebed. En op dat moment komt er een stormwind. En als die ligt zie je dat al het vuil is weggewaaid. En ze kunnen precies zien waar de mijnenvelden liggen. Zodat ze veilig naar huis kunnen. Het laat zien, God is nog steeds de God van Israël. Het verbond is nog steeds van kracht. Hij is hun God. Er zijn veel meer verhalen, maar dit zijn er twee. Wat is dan het nieuwe verbond? Wat is die nieuwe deal? Dat nieuwe deal? Ik heb net al een stukje voorgelezen, maar er is nog veel meer te vinden. En nog veel meer, maar ik licht er wat uit. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Jong en oud zullen mij kennen, ja daar. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Ik zal ze uit de landen waarheen ik ze verdreven heb bijeenbrengen. En ze onbezorgd in hun land doen wonen. Ik zal hen één weg en één hart geven om mij te vrezen, hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond sluiten, mij niet van ze afwenden. Ik zal me over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal met heel mijn hart mijn ziel en trouw in het land planten. En er is niets dat mijn verbond teniet kan doen. En David zal ontelbaar nakomelingen hebben. Ik zal een verbond met hen sluiten, de vijanden van hen wegnemen. Ze zullen onbezorgd leven en ik zal ze als mijn bruid nemen. In recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. En ik zal trouw aan hen zijn en zij zullen de Heer intiem kennen. Dit is de deal die God aanbiedt aan Israël. En wanneer we in Jezus geloven, aan een ieder die daarin wil stappen. God belooft hier een intieme relatie. Hij belooft bescherming. Hij belooft onbezorgd leven. Hij belooft dat hij ons nageslacht zal vasthouden. Hij belooft veiligheid. En nog veel meer. Dit is de deal. Het werd gesloten na de Pesachmaaltijd. Het laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had. En tijdens de laatste momenten spreekt Jezus uitgebreid, het meest uitgebreide stuk in de Bijbel waar we Jezus aan het woord hebben. En dat is Johannes 13 tot 17. Wat ik zeg, het is te lang om het nu te lezen. Maar als je het leest, dan zul je allerlei elementen herkennen van de verbonden. Want zo introduceert Jezus zichzelf als de ware wijnstok en de vader de wijngaardenier. Maar hij maakt zichzelf ook bekend als Heer en Meester die hen de voeten wast. Jezus haalt het haalt teksten uit het Oude Testament voor ons, de Bijbel die zij al hadden. Tenach. Waarmee zichtbaar wordt dat er al een relatie is, de historisch proloog, wat ik al zei. En dan de bepalingen. Wat vraagt God van ons? Hij vraagt van ons dat we in hem geloven. Dat we zijn geboden en woorden in acht nemen en ze werkelijk ook doen. Hij vraagt om in hem te blijven en hem daarmee zijn wil te doen. Maar hij geeft ook een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb. Dus heel kort gezegd, zet God op één en hou van elkaar, zoals God ook van jou houdt. Dat zijn de bepalingen van het nieuwe verbond. En hij vraagt om het verbond bekend te maken, door een getuige van hem te zijn. Door uit te leven wie hij is. Wat hij heeft gegeven, wat hij aan woorden en geboden heeft gegeven. En van elkaar te houden. Als ware een levende verklaring te zijn. Een levend getuigenis van wie God is en wat het verbond inhoudt. Maar Jezus draagt ook op om regelmatig het avondmaal te vieren. En dat is als het ware een getuigenis naar onszelf. Waarbij we stilstaan wat God voor ons gedaan heeft. Wat het betekent dat wij nu in een verbond leven met hem. Een getuigenis naar buiten en een getuigenis naar ons eigen hart. En als getuige spreekt Jezus zelf de Vader aan. Vader, ik heb in uw naam bekendgemaakt. En ze hebben erkend dat ik van u uitgegaan ben. Ik bid voor ze, bewaar ze. En daarna gaf Jezus ook aan, hij belooft de Heilige Geest. Ook een getuige, die zal altijd bij ons blijven. En dan de lijst met zegeningen. Ik haal er een paar uit. Jezus belooft een plaats in zijn vaders huis te maken. Dat is trouwens bruiloftstaal. Past nu niet. Hij opent de weg tot de Vader, vrije toegang tot onze schepper. Hij belooft dat we grotere werken zullen doen dan hij. Hij belooft dat de Vader ons zo lief zal hebben zoals Jezus ook doet. Hij belooft zijn vrede, die alle verstand te boven gaat. Hij belooft dat wanneer we bidden vanuit de houding dat we hem op één hebben. Dat we doen wat hij zegt. Dat hij ons zal horen en verhoren. Hij noemt ons vrienden en uitverkorenen. Hij belooft bovennatuurlijke blijdschap. En hij belooft dat we tot een eeuwigheid hem op de meest intieme manier zullen kennen. Een eeuwige relatie zonder sleur. Hij belooft dat de Heilige Geest niet alleen het getuige aanwezig is, maar ons ook troost, ons onderwijst, onze waarheid toont, ons toekomstige dingen bekend maakt. En als zegen ontvangen we de bescherming van de Vader in eenheid met de Vader, met God de Vader. Het is een onvoorwaardelijk verbond, dus God biedt het sowieso aan. Het gaat gebeuren en het is aan een ieder om in het verbond te stappen. Dan zeg je ja, ik geloof. En dan is het ook voor jou. Maar je hoeft het niet te doen. En eigenlijk is dat een vloek. Als je niet in het verbond met Jezus stapt, waarin je helemaal vrij bent, dan ben je niet met hem. Dan leef je voor eeuwig zonder hem. Dat is een vrije keus, dat mag. Maar dat werkt als een vloek. Ben je in het verbond, dan geldt het verbond sowieso voor jou. De deal is voor jou. De zegeningen zijn er. Het enige wat hij vraagt is, zet mij op één en hou van elkaar. En zoals gezegd, volgt het ene verbond het andere op, maar blijft het oude nog wel van kracht. En dat betekent dat in principe de bepalingen van het verbond van Mozes ook nog steeds gelden. En dan zeg je, hé, maar er staat, we leven niet onder de wet. En dat klopt, we leven niet onder de wet. Maar tegelijkertijd noemt Jezus heel duidelijk in de bergreden, Matthäus 5 tot 7, wel dit verbond. Hij zegt niet, weet je, nu komt het nieuwe verbond, nu mag je vreemd gaan. Hij zegt, nee, als jij al denkt aan een ander, ga je vreemd. Dus hij scherpt het zelfs nog aan. Dat is wat hij doet. Maar weet je wat hij eigenlijk doet? Hij toont het waardesysteem van Gods hart. Hij toont wie God is. Wat zijn waarden zijn, wat hij belangrijk vindt. En we kunnen in het Nieuwe Testament dan op een aantal plekken wel vinden wat niet meer voor ons geldt. Zoals dat Petrus kreeg een visioen waarin duidelijk werd dat hij alles mocht eten. Nou kun je afvragen of varkensvlees het gezondst is, maar je mag het wel eten. Bloed niet. Dus er zijn er een aantal dingen die worden specifiek genoemd, die gelden nu niet meer. Maar het waardesysteem van Gods hart is nog steeds van kracht. Maar ja, dat maakt ook duidelijk dat ik niet in staat ben om zo te leven. Want ik kan daar niet volmaakt aan houden. Dat kan ik niet. En dan zie je dat Jezus' offer niet alleen een bekrachtiging is van het verbond, waarmee het verbond van kracht ging, maar dat het ook een inlossing is voor mijn opgebouwde schuld en voor jouw opgebouwde schuld, omdat ik kan me daar niet aan houden. Maar Jezus heeft volmaakt de bepalingen vervuld. Hij kwam niet om te ontbinden, maar om te vervullen. Het ander deel dus van het offer van Jezus betekent dus dat mijn schuld is ingelost. Van mij vraagt hij dat ik hem op nummer 1 zet. En dat ik van jullie allemaal hou zoals hij van mij houdt. En daarbinnen vallen alle bepalingen. Wat ik al zei, we hebben niet geleerd om vanuit een verbond te denken. En je merkt dat ook hoe we de Bijbel lezen. Misschien ken je wel, als je dan de psalmen wel eens las, en dan lees je dat David zegt, Heer, red mij, want dan zal ik u loven. En toen dacht ik, hè? Wat raar eigenlijk, dat is voor wat hoort wat. Als u mij redt, dan zal ik u loven. Vond ik wel vreemd. En zo merk ik dat we ook wel een beetje gewend zijn om met God om te gaan. Heer, ik heb u nodig, ik roep tot u. Gelukkig, hij is er. Maar wat gebeurt er als we hem niet zien? Als hij niet beweegt, als we hem niet zien bewegen? Als we niet gered worden? Dan komen we met ons geloof in de knoei, met onze theologie. Maar God is toch voor ons? Hoe werkt dat dan? Ik moest eraan denken, ik moet even mijn ding uit elkaar, ja, mijn knoop. Het is als het ware dat we in een lineaire lijn geloven. Als dit God is en ik ben dit. Sorry, film. Ik kies voor God, het is goed, maar ik zondig. Ik kijk een tijdje niet naar hem, ik ben druk met allerlei andere dingen, maar ik bekeer me weer. Gelukkig, er is weer een lijn. Dat is een beetje hoe ik geleerd heb om te geloven. Een lineaire lijn. Maar het is heel anders als je vanuit het verbond kent. Ik heb eigenlijk een vrijwilliger nodig. Is er iemand die met mij durft? Wordt niet heel spannend. Is er iemand die met mij... Ja, top. Iedereen denkt, wat gaan we nu krijgen? Je bent niet bang voor... Nee, ik bijt ook niet. Nee. Wil je met mij in het elastiek gaan staan? Oh ja, dat wordt nu heel spannend, hè? Oh, daarin. Het is echt lang geleden dit, hoor. Zo. Vroeg op de basisschool. Dit is hoe verbondsdenken werkt. Het is als een elastiek. Het verbond is er sowieso. Jij bent, even niet jij, jij beeldt God uit. We maken geen beeld van God, daarom zeg ik, je bent niet jij. We denken, God staat in het verbond. Ik ben met God in het verbond. Het verbond is er sowieso. Ik heb ja gezegd tegen Jezus en ik sta sowieso in het verbond. De deal heb ik aangenomen, die is van mij, die krijg ik sowieso. En van mij vraagt God om naar God te kijken, om hem op één te zetten. Te doen wat hij vraagt en van mensen om mij heen te houden, zoals hij ook van mij houdt. Gods deel is dat het verbond er sowieso is. Ik geef het je sowieso. Dat betekent niet eens gered, altijd gered. Je mag doen wat je wil. Maar het is niet zo, als ik nu een zonde bega, dat ik uit het verbond ben. Want het verbond is er. En God bewerkt mijn hart. Dat zie je ook met hoe hij dat met Israël doet. Zegt hij, Israël, bekeer je. Israël, bekeer je, want anders moet ik een consequentie geven. En dat wil ik niet. Soms bekeren ze zich en soms niet. Maar dat doet hij ook bij mij en ook bij jou. Kijk naar me, draai je om. En als ik dan zo sta, dan denk ik, Heer, ik heb een tijd niet gesproken. Of zelfs dingen gedaan die echt niet oké waren. Dan draai ik me weer naar hem om. En dan zeg ik, Heer, ik wil naar u kijken. Vergeef me. Want hier is genade in. Hier en binnen is genade. Je stapt ook niet zomaar uit het verbond. In en uit, dat werkt ook niet. Als je echt uit dit verbond wil stappen, dan moet je heel bewust zeggen, God, ik weet dat u bestaat. En ik heb in u geloofd. Maar ik stop ermee. Ik wil niks meer met u te maken hebben. Maar dat is niet wat er gebeurt als ik een zonde doe. Dan zeg ik, Heer, niet van nu. Het spijt me. Ik weet dat u God bent. En als je dan de Bijbel leest op deze manier, dan hoor je David iets anders zeggen. Dan is het eigenlijk dat hij zegt: Vader, God, ik weet dat u mij redt, want ik ben met u in het verbond. Ik weet dat u dat zult doen. Maar ik weet ook dat u mijn hart wil kennen. En dat u uit mijn mond wil horen wat in mij leeft. Namelijk, ik kijk naar u. Dus ik verwacht mijn redding van u. Maar ik weet ook dat u het doet, want ik zit immers met u in het verbond. En mijn deel is dat ik u zal loven. En uw deel is dat u mij zult redden. Dan lees je de Bijbel heel anders. Dank je wel. Spannend dit, hè? Ja. Dank je. Misschien wil de muziek naar voren komen. De verbonden die gesloten zijn, zijn niet slechts afspraken met een volk. Het zijn geen contract, het zijn eeuwig bindende overeenkomsten. Die God geïnitieerd heeft. En in eerste instantie koos hij een volk. Om zichzelf aan bekend te maken. Om ook aan de wereld te laten zien wie hij is. Maar vanaf het begin heeft God al alle mensen op het oog gehad. Hij wil met iedereen in zijn verbond leven, want hij wil met iedereen een relatie hebben. Hij wil jou in het elastiek. En als je voor Jezus gekozen hebt, dan sta je in het elastiek. Maar God dwingt je niet. Je hebt een vrije keuze. Als je hier bent en je kent Jezus nog niet, je bent vrij. Maar stap je erin, dan is de deal voor jou. Dan zijn de zegeningen voor jou. En van hem en van jou vraagt hij: kijk naar mij, zet mij op één en hou van de ander. In Johannes 13 tot 17 wordt ook gesproken over moeilijke tijden. Nou, die kennen we nu ook wel. We kunnen niet wachten tot Jezus terugkomt. Maar het mooie daarvan is, van moeilijke tijden, dat wanneer je onder druk gezet wordt, dan blijkt wat er werkelijk in je hart is. Dan komt omhoog wat er eigenlijk zit. Op het moment dat ik niet meer wist waar ik het zoeken moest, dat er lijden in mijn leven kwam, toen bad ik en deed van alles, ik stuurde van alles weg, maar het ging niet weg. En toen dacht ik, oké, Heer, als u het niet uit mijn leven weghaalt, dan wil ik u er doorheen leren kennen. Dan wil ik zien wie u wel bent. Want ik geloof in u en ik denk u ook al een beetje te kennen, maar blijkbaar nog onvoldoende. En toen is God mij gaan leren over dit verbond. Hij is mij gaan onderwijzen over wat betekent het eigenlijk dat je met mij in een verbond bent. En ik heb ontdekt dat hij werkelijk de sterke is voor mij. Ik heb ontdekt dat hij er werkelijk voor mij is. En hij begon mij te onderwijzen over wie hij is. Over verbond, maar ook over andere dingen. En ineens zag ik een beweging van hem. Een kleintje, maar het was er. Ik was opmerkzaam. En ergens anders, en ergens anders. En het was niet meteen voorbij, maar ik zag God bewegen. En ik wist, dit is wat hij doet. Dit is wie hij is. Hij is de sterke in mij. En ik heb nachten gehad dat ik niet anders in slaap kon vallen dan te denken, Heer, u bent de sterke. Mijn hart is bezwaard, maar u bent de sterke. En ik verwacht het van u en ik heb geen idee hoe het moet. Ik zie het niet voor me. Maar u wel, want u hebt werkelijk alles in uw hand. Het woord Yada is het meest intiem kennen. Het betekent ook een soort van experience, ondervinden. Liefde ondervinden, God ondervinden. En wat God wil, is dat wij hem ondervinden. En misschien zit je hier wel en denk je, ja, nou, dit is mooi, dit wist ik eigenlijk al. Dan nodig ik je uit, ga het uitdiepen, want er is nog veel meer. We kunnen nooit God volledig kennen. Misschien ben je hier en denk je, nou, dit is wel een mooie uitleg, die ken ik nog niet. Dan daag ik je uit, ga het onderzoeken. Ik heb een paar teksten genoemd, maar er is nog zoveel meer. God is zoveel groter. Het kan ook zijn dat je hier bent en dat je net als mij, toen ik me zo voelde, dat jij je zoals mij voelt. Bezwaard hart. Ik heb geen idee meer waar ik het moet zoeken. Dan nodig ik je uit om God tegen God te zeggen: Heer, ik wil u er doorheen leren kennen. Wie bent u? Wat betekent het voor mij dat u de sterke bent? Ik wil u ondervinden. Want zonder u kan ik hier niet doorheen komen. Zonder u kan ik niet leven. Zonder u, ik heb geen idee hier. Ik wil ontdekken dat u alles in uw hand hebt. Ik wil ontdekken dat u voor mij bent. Ik wil ontdekken wat het betekent dat u mijn God bent. En ik met u in het verbond sta. En wat we lezen ook in Johannes 13 tot 17, daar is dat de Heilige Geest gekomen is. Jezus wilde heel graag naar de hemel. Weet je waarom? Omdat hij wist dat als de Geest komt, als de Heilige Geest komt, dan zal hij jullie tonen wie ik ben. Jezus wist ook door de Heilige Geest wat God zei. Hij wist, als ik weg ben, dan hebben jullie dat ook. En hoe doe je dat nou? Hoe wandel je nou vanuit het verbond? Tijd nemen. Kijk naar hem. En kijk naar hem is niet alleen als je op de fiets zit, ook. Maar het is ook tijd nemen. Heer, wat zegt u in uw woord? Ik doe dat tegenwoordig veel meer. Dan ga ik niet alleen lezen, maar dan vraag ik Heilige Geest. Wilt u mij onderwijzen? Wat lees ik hier eigenlijk? En dan gaan soms dingen eruit lichten. Of ik zie ineens een verband. Er komt een andere tekst in mijn hoofd. Ga ik opzoeken. Oh, wauw, dat heeft met elkaar te maken. En zo groeit mijn beeld en mijn besef van wie hij is. Maar ook een dagelijkse ding. Ik zat in de auto. Ik had een belangrijk gesprek. Mijn oude begon kuren te hebben. Super irritant. Kan ik heel slecht tegen. En dan waren er van die tegenvaldingetjes. En ik was heel onrustig. Toen zei ik, Heer, voordat ik ergens instap nu, ik wil even met u zitten. Waar kijk ik naar? Wat gebeurt hier? Wat ik dan wel eens doe, dan pak ik een schrift en een pen en dan ga ik gewoon schrijven wat er in me opkomt. En ik weet, er zullen stukken van mijzelf bij zijn. Maar ik weet ondertussen ook dat God zelf er doorheen spreekt met zijn geest. Dan lees ik dat terug en dan voel ik me zo bemoedigd. Want ik zie gewoon dat God bemoedigt mij. Kijk naar mij. Vertrouw op mij. Las ik allemaal terug. En nog meer. Maar er is ook een moeilijke momenten. Heer, ik heb geen idee meer. Ik weet niet hoe ik in slaap kom zonder dat ik zoveel pieker. Ik weet niet hoe ik de dag doorkom, want mijn hoofd loopt over. Heer, laat u zelf maar zien. En dat gebeurt niet, een briefje uit de hemel, oh, nou weet ik het. Het is een proces. Net als dat ik een relatie met mijn man, hij is er nu niet, die hebben we ontwikkeld. En het is door tijd te nemen met elkaar. Naar hem te kijken, te zien wie hij is. Hij ziet mij. Met elkaar in gesprek te zijn. En weet je, God praat echt terug. Misschien niet altijd een hoorbare stem. Maar hij reageert op je. Want hij wil je hart. Hij wil zichzelf bekendmaken. Nog meer dan dat ik het wil, wil hij het. Vertrouw er maar op. Als je tijd neemt. Als je met hem wandelt. Hij gaat spreken. Wees opmerkzaam. Ik wil nu tijd nemen. Ik weet niet hoe je er zit. Om God uit te nodigen. In onze situatie. Lieve Jezus, dank u wel dat u gekomen bent om een nieuw verbond aan te bieden. Dank u dat alles blijft bestaan wat u heeft beschreven, wat u staat geschreven over wie God is, wie u bent, of wie de Vader is. De hele weg die u met Israël hebt afgelegd, die blijft bestaan. Maar dank u voor de genade dat wij als niet-Joden toch in het verbond mogen stappen. Jezus, wat moet het bijzonder zijn geweest. Het lijkt me heel eng en heel spannend. Tegelijkertijd ook zo verwachtingsvol. Dat u kwam en dat u sprak met uw discipelen over wat er werkelijk, wat u aanbiedt. En dat u dat met uw eigen leven betaalde. Dat u met uw eigen leven dat bekostigde. Heer, dank u wel. En Heilige Geest, dank u dat u hier bent. Dat u bent gekomen. Dat u bent gezonden door de Vader. Om ons het hart van de Vader bekend te maken. Om ons te laten zien wat u ziet. In fijne dagen, op moeilijke dagen. Door moeite heen. En als het ook heel goed gaat met ons. Dank u, Heer. Heilige Geest, ik nodig u op dit moment uit. Om ons aan te raken. Waar we ook doorheen gaan. Ontmoet ons. Maak ons opmerkzaam. Open onze oren en ogen van wie u bent. Van wat u wilt zeggen. Want u zult Jezus verheerlijken. U zult de Vader zichtbaar maken. Heer, en dat is wat we willen. We willen beseffen wie u bent. We willen wandelen met u. Help ons, Heer, om op u op nummer 1 te zetten. En help ons van elkaar te houden, zoals u ook van ons houdt, Heer. En dank u dat u, Jezus, ook de inlossing van mijn schuld bent. Van onze schuld, omdat wij kunnen dit niet volmaakt. Maar u hebt die schuld al gedragen. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw leven. In Jezus' naam. Amen.